Broeders en zusters, vanmorgen wil ik graag beginnen met u te lezen een gedeelte uit Psalm 2. Psalm 2, bekende psalm, hopelijk. Psalm 2, waar staat: waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dien de Heere met vrezen en verheug u met beving. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Tot zover. En deze psalm is inderdaad in onze dagen, zou ik bijna willen zeggen, actueler dan ooit, omdat de beschrijving die ons gegeven wordt in vers 1 en 2 en ook 3, dat die beschrijving inderdaad past op de omstandigheden waarin we ook vandaag leven. Omstandigheden namelijk waarin de heidenen woeden en waarin de volken ijdelheid bedenken en waarin de koningen der aarde zich opstellen en beraadslagen, nog niet al te zeer tezamen, maar daar wordt aan gewerkt, heb ik de indruk. En zij beraadslagen dan, staat er, tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Dat zijn immers de omstandigheden die wij vandaag in de wereld kennen. Een kritische geest zal misschien zeggen: maar zo is het altijd geweest. Maar dan moet ik u zeggen dat het zo niet altijd geweest is. Waar het om gaat is dat we in onze dagen inderdaad meemaken dat de volkeren der aarde inderdaad tot elkaar komen en eigenlijk maar één doel hebben: zich te ontdoen inderdaad van de God van Israël, de God ook van de christenen. En christenen schrijf ik voor deze gelegenheid dan even met een hoofdletter, begrijpt u wel. Zich te ontdoen van de God van de Bijbel. En men is bezig, althans men probeert, om de profetieën, het woord van God en de belofte Gods te doorbreken en de macht aan zichzelf te trekken. En die zichzelf, dat is niet, zijn niet zozeer die heidenen als zodanig, maar is veel meer degene die tot op deze dag nog steeds de God van deze eeuw is, want zo wordt hij genoemd in de schriften. En dan spreken we feitelijk over Satan zelf. Hoe dat ook zij, de omstandigheden die hier beschreven worden zijn omstandigheden die uiteindelijk een hoogtepunt zullen vinden in de dagen waarover wij nog zullen spreken ook deze week. De dagen waarin de heidense volkeren tot een soort van eenheid, tot een soort van wereldrijk weer zullen komen. En zelfs zal het zo zijn dat op een gegeven moment daar zelfs de Joodse staat onderdeel van uitmaakt. Zodat inderdaad met recht gezegd kan worden dat niet alleen de heidenen, maar ook de volken Israëls, die term staat hier niet, maar die komt wel degelijk in de Bijbel voor, dat de heidenen ook de volken Israëls tezamen beraadslagen tegen God, tegen de God van de Bijbel, de God der Schriften, en dus ook tegen de gezalfde, zijn gezalfde, oftewel via het Grieks, tegen de Christus der Schriften. Die term volken Israëls, die ontleen ik even aan, waar staat het, Handelingen 4 is dat. Ik zal u er toch even voorhouden. Want in Handelingen wordt deze psalm geciteerd. In een gebed overigens. Maar er wordt gesproken tot God na de vrijlating van Petrus en Johannes in Handelingen 4, vers 25. Nou, ik lees eigenlijk vanaf vers 24. Waar staat: als deze dan hoorden, hieven zij eendrachtelijk hun stem op tot God. Ze waren één, zoals het hoort. Zij hieven eendrachtelijk hun stem op tot God en zeiden: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde. Dat is de enige echte God dus, hè? De God die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn. Gij zijt dus ook die God, vers 25, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt, waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeen vergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dat is dan een letterlijk citaat natuurlijk uit Psalm 2, waar eerst gezegd wordt dat God degene is die hemel en aarde en alles wat erin is gemaakt heeft. Maar het is ook die God die gesproken heeft. En wat heeft hij dan gesproken? Wel, hij heeft gesproken door de mond van David in Psalm 2... dat de heidenen en de volken ijdele dingen bedenken en tezamen beraadslagen tegen deze God. Want hoewel hij hemel en aarde gemaakt heeft, hoewel die God de schepper is van hemel en aarde, zou die God bestreden worden door zijn eigen schepsel. Daar komt het in het kort op neer. Dus heel kort gezegd, maar wel bijzonder kernachtig. En dan wordt gezegd dat dit terecht gezegd is, hè? Want staat er dan in vers 27, want in der waarheid, of gewoon waarlijk, want in der waarheid zijn vergaderd, dat wil zeggen zijn bijeengekomen, zijn tezamen opgestaan, want dat waren de woorden uit Psalm 2. In der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt, dat is dus de gezalfde, Jezus is de gezalfde, de beloofde Messias. En denk erom dat gezalfde en Messias volstrekt, maar dan ook volstrekt hetzelfde is. Het is ook weer hetzelfde als Christus, het zijn gewoon drie verschillende talen. Maar het is volstrekt hetzelfde, de gezalfde. Hè? Want in de waarheid zijn vergaderd tegen uw kind Jezus, uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt. Beiden, Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Nou, die laatste termen moeten we herkennen. Die heidenen aan het eind van vers 27 zijn uiteraard de heidenen uit vers 1 van Psalm 2, want daar gaat het over. En de volken uit Psalm 2, vers 1, daarvan wordt hier gezegd dat het zijn de volken Israëls. De langere route is die van het Hebreeuws. Dan zoeken we uit dat het woord volken wat daar gebruikt wordt, inderdaad gebruikt wordt ook voor de stammen van Israël. Dat is waar, maar ook buiten het Hebreeuws om, zo is het nou eenmaal, en ik wijs het ook steeds op, ook buiten het Hebreeuws om, is gewoon bijbelstudie in de Nederlandse Bijbel voldoende om te komen tot dat inzicht. Hier staat het, volken zijn volken Israëls. Dat wil zeggen, de stammen of de menigten, of hoe het dan maar heten mag, van Israël. En het punt is dan ook dat Herodes bekend was officieel als de koning van Judea. Maar zeg maar gewoon de koning der Joden, want dat is de uitdrukking. Vaste uitdrukking. Ik heb het wel eens vaker gezegd, maar in Nederland heet de koningin heet dan de koningin der Nederlanden. In België heet de koning der Belgen. In het ene land wordt geregeerd over het land, in het andere wordt geregeerd over de mensen die erin wonen. En dat Nederlanders niet geregeerd worden, daar zullen we het nou verder niet over hebben. He? Maar het komt uiteraard op hetzelfde neer. Maar Herodes was de koning van Judea en dus de koning der Joden. Dat was ook de grap van Pilatus, weet u wel. Er werd tot hem gezegd, deze Jezus geeft zich uit voor de koning der Joden. Toen dacht Pilatus, daar kunnen we lol van beleven. Want we hebben hier een koning der Joden, die mag ik niet, die vent. Maar ik zal deze mis naar hem toesturen, kunnen we lachen. Dat is wat er gebeurd is. En ze hebben zozeer gelachen, dat ze voor de rest van hun leven vrienden zijn geworden, staat er. Hier niet, maar in Lucas geloof ik. Daar gaat het dus wel om. Maar Herodes was koning der Joden en dus de officiële vertegenwoordiger van de Joden. Eigenlijk, maar dit zijn weer de voetnoten, eigenlijk is hij dus een type van antichrist, namelijk het beest uit de aarde of het beest uit het land. Kortom, de laatste machthebber van de Joodse staat, waarover wij het ongetwijfeld van de week nog zullen hebben. Herodes. En Pilatus, Pontius Pilatus, de Pontius ervoor, dat zegt het al, vind ik altijd, hè. Maar goed, Pontius Pilatus was de stadhouder, staat er, en dus de plaatsvervanger of vertegenwoordiger van de keizer in Rome. En dus was hij de vertegenwoordiger, althans op dat moment, van het grote wereldrijk van die dagen, het Romeinse Rijk. Zodat we hier inderdaad Pilatus en Herodes bij elkaar vinden, waarbij de een alle heidenen vertegenwoordigt en de andere vertegenwoordigt alle Joden. En er staat niet voor niks dat ze vanaf dat moment vrienden geworden zijn. Ik meen dat het was Lucas 22 waar dat staat. Maar dat ze vanaf dat moment vrienden geworden zijn, omdat ze een gemeenschappelijke vijand hadden gevonden in de persoon van de Here en van zijn gezalfde. Zo is het gegaan. En hier in Handelingen 4 wordt in elk geval gezegd dat deze samenzwering van Herodes en Pontius Pilatus tegen de Heer en zijn gezalfde moet beschouwd worden als een toepassing of vervulling van wat er geschreven staat in Psalm 2. En daar gaat het maar om. Psalm 2 spreekt dus uitdrukkelijk over een soort van eenwording van niet alleen heidenen, die dus een wereldrijk stichten, weer eens een keer, maar ook van Joden, en het zal duidelijk zijn dat het daarbij gaat om de ongelovige Joodse staat, die wij overigens vandaag ook kennen. Ja, zo gaat het. De Arabieren weten dat nog niet, ze streven naar Arabische eenheid, maar wat ze nog niet weten is dat ooit deze tegenwoordige Joodse staat deel zal uitmaken van die eenheid. Nee, dat weten zij nog niet, maar wij wel. Het is niet te hopen dat het gebeurt, dus dat bedoel ik niet te zeggen. Mensen begrijpen dat soms niet, hè? Het is niet te hopen dat het gebeurt, maar het zal gebeuren. Niet omdat God het wil, maar wel omdat God het gezegd heeft. Niet omdat het in overeenstemming is met Gods belofte, maar wel omdat het in overeenstemming is met Gods woord en met de profetie. En dat zijn uiteraard twee totaal verschillende dingen. En wat in het verleden toegepast werd op Pontius Pilatus en Herodes, zal in de toekomst alsnog toegepast worden op de grote leider in Jeruzalem en de grote leider in, jawel, Babylon. Zullen we van de week zeggen Irak. Na de verovering van Koeweit door Irak, zullen we maar gewoon zeggen Irak. Dat weten die jongens daar ook nog niet. Maar die kant gaat het natuurlijk wel op. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Maar er komt zo'n Arabische eenheid, zo'n eenheid daar in het Midden-Oosten, waardoor het oude rijk van Alexander de Grote zal herleven en waarbij het oude ideaal van Alexander de Grote ook gerealiseerd zal worden. Wat hem niet lukte, zal in onze dagen en wat er verder volgt wel gelukken. Namelijk het herstel van Babel als hoofdstad van een wereldrijk daar in het Midden-Oosten. Europa heeft er niet zoveel mee te maken. Wij lijden aan zelfoverschatting hier in Europa. Al jaren, blanken hebben er trouwens toch altijd een last van gehad, maar daar zullen we het nou ook maar verder niet over hebben. Maar in de toekomst zal inderdaad daar dat rijk ontstaan. Het is eigenlijk een beetje verbazingwekkend dat het er nog niet is. Maar zoals u gemerkt hebt, afgelopen week daar wordt hard aan gewerkt. Nou goed, de rest bewaren we voor wat later in de week, want dan heb ik meer de gelegenheid om daar iets dieper op in te gaan, vooral ook op de actuele gebeurtenissen. Dat speelt nog verder geen rol. Waar het nou om gaat is, en dan ga ik terug naar Psalm 2, waar het om gaat is dat daar in vers 1, 2 en 3 gesproken wordt over een soort van eenheid die tot stand komt tussen de volkeren der aarde, niet alleen van de heidense volkeren, maar inclusief het Joodse volk. Dat is niks bijzonders, maar dan komen we weer in de voetnoten terecht. Hè. Dan hebben we 10 tenen van ijzer vermengd met leem. Pottenbakkersleem. En sinds mensenheugenis is dat in de Bijbel in de eerste plaats een beeld van de mensheid in het algemeen. En in het bijzonder, want dan, als het van de mensheid het algemeen is, dan betekent het niet zoveel natuurlijk, in dit geval. Maar in het bijzonder is het een beeld van Israël. Pottenbakkers leem. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. En het is ijzer vermengd met leem, dat wil zeggen dat het een rijk is van heidenen. Maar het Joodse volk maakt er officieel als staat ook deel van uit. En dat is precies wat hier in Psalm 2 ook beschreven staat. We hebben het er later nog over. Wat hier staat is, de koningen der aarde stellen zich op. Die worden dus ook ergens neergezet. Of althans stellen zichzelf ergens. Het aardige is dat later in vers 6 de Heer zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Helaas is daar een verkeerde vertaling. Er staat gezalfd. De vertaling is verkeerd. De waarheid wordt er niet anders van. Totaal niet. Want de volgende vraag is, en hoe wordt die koning daar dan gesteld? Door wat voor handeling komt die koning daar te staan? En dan is het antwoord, doordat hij gezalfd werd. Maar dat is ook al gezegd natuurlijk in vers 2 eigenlijk. Dus de waarheid wordt er niet anders van, maar er staat gesteld. Ik toch heb mijn koning gesteld. En die uitspraak staat tegenover, de koningen der aarde stellen zich op. Dat is wat zij zelf doen. Nemen zelf hun positie in. Veroveren zelfs hun positie. Maar aan de andere kant staat er dat God gezegd heeft, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Zo zit dat ook. Het eigenaardige is dan ook dat deze uitspraak uit de eerste drie versen van Psalm 2 al toegepast wordt in Handelingen 4. Hebben we zojuist gelezen. En ook min of meer toepasbaar blijft. Het punt is alleen dat wij weliswaar zien, en anders nog zullen zien van de week, dat diezelfde profetie in de toekomst alsnog actueel zal worden, wanneer de twee beesten uit de Openbaring 13 in verbond met elkaar zullen sluiten en een en lijn mening zullen doen. En dat is weer de voetnoot waar ik het nu over heb. Dat komt dus nog. In de toekomst wordt dat dus net zo goed actueel. Het neemt echter niet weg dat in de tussenliggende jaren, en beter nog eeuwen, de eeuwen dus sinds het begin van onze jaartelling en de tijd van Handelingen 4 en de dagen in de toekomst van de wederkomst van Christus, dat in die tussentijd de volkeren der aarde en in het bijzonder dus ook de koningen der aarde er altijd naar gestreefd hebben om ditzelfde ideaal te bereiken, en dat is nooit gelukt. Ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik de geschiedenis nazie van, laten we zeggen, de afgelopen 2000 jaar zo ongeveer, dan, als ik dat nazie, dan zie ik alleen maar dat er allerlei figuren geweest zijn die hebben geprobeerd met mannenmacht om te komen tot eenheid van de volkeren, Verenigde Naties, Volkenbond, of hoe het allemaal maar heten mag. Nee, dat waren termen die in de dagen van Karel de Grote en Karel de Vijfde niet gebruikt werden. Maar niettemin streefden zij na volstrekt hetzelfde. Om over die kerel in Rome nog maar te zwijgen. Ik ben altijd vergeten. Nou ja, goed, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Hè? Hè? Dat is altijd geprobeerd, maar het is nooit gelukt. Om een of andere merkwaardige reden. En dat komt ongetwijfeld omdat wij leven in de dagen waarin de openbaring, houd het woord erbij, waarin de openbaring van het koninkrijk van deze gezalfde wordt uitgesteld. En als dat koninkrijk niet openbaar mag of kan worden in de wereld, betekent het aan de andere kant ook dat het koninkrijk van de grote tegenstander, van de God deze eeuw dus, ook niet kan en mag openbaar worden in deze wereld. Zodat in de praktijk dikwijls zo is dat de mens de wereld bestudeert, de natuur bestudeert en zegt, ik ken geen God, ik zie geen God, weet nergens van. En tegelijkertijd ook niet komt tot kennis van de grote tegenstander. Zo hoort het natuurlijk ook, maar hij vindt er helemaal geen één en meent dus dat hij aan zijn lot is overgeleverd. Hetgeen hem wel goed uitkomt, want dan kan hij zelf de macht grijpen. Er is geen hogere macht, niet ter rechterzijde en niet ter linkerzijde. Ik hoop dat ik nou duidelijk genoeg stel hoe dat in elkaar zit. Kortom, aan beide kanten zijn die rijken verborgen. En daarom komt er geen eenheid van de volkeren tot stand. Omdat die eenheid van de volkeren zou moeten leiden tot het openbaar worden, hoe dan ook, van beide koninkrijken. In de juiste volgorde uiteraard. Eerst dat van de tegenstander en daarna van Christus. Maar dat gebeurt niet en dat betekent ook dat al dat streven naar eenheid gedoemd is te mislukken. En dat is heel makkelijk te zeggen na 2000 jaar van dat streven. En als het in onze dagen wel gebeurt, wel gerealiseerd zal worden, nou onze dagen, is wat overdreven. Maar als de streven van onze dagen inderdaad zal leiden tot eenheid van die volken, en geloof dat dat gebeurt, dan is het niet omdat de mens nou ineens kans ziet zijn oude idealen te verwezenlijken, maar dan is dat omdat God zelf dat toestaat en het laat gebeuren. Hij zegt, mooi, zijn jullie nu één geworden? Ik was het al jaren. En dan is het spel op de wagen. Denkt u daarbij ook aan de ark op die wagen? Nou goed, de ark des verbonds op die wagen, hè? Die komt toch nog een keer in Jeruzalem. Maar goed, dat is een heel klein voetnootje deze keer, hè? Goed, terug naar de psalm. Wat er staat is namelijk dat deze situatie in het verleden al bestond in de dagen van Herodes en Pontius Pilatus. Dat kan niet missen, want dat staat letterlijk zo in de Bijbel. Maar aangezien wat hier staat nog niet vervuld is, nog niet voltooid is, want zo bedoel ik het nou deze keer, betekent het ook dat deze situatie min of meer blijft bestaan, dat dat streven naar eenheid blijft bestaan, dat er weliswaar niet al te veel van terecht komt, maar dat er in de toekomst moet leiden tot eenwording wel degelijk van de heidenen en de volken Israëls onder twee andere leiders dan Herodes en Pontius Pilatus, maar het zijn gewoon in de praktijk hun opvolgers. De een zal zijn de grote macht hebben van Jeruzalem over het de Joodse staat, moet ik zeggen. Volk mag ik niet zeggen, want dat klopt niet. Hè? Maar de grote leider over de Joodse staat. De ander zal zijn de grote leider over de heidense volkeren. En in de praktijk zal blijken dat hij zijn zetel zal hebben in Babel. Irak dus, inderdaad. We zeggen het nog maar een keer. Dat is in de toekomst. En dat betekent dan dat de woorden van deze psalm op een of andere wijze actueel zijn geworden in het verleden, ook actueel zullen zijn in de toekomst, maar ik zou niet weten waarom ze ook in onze dagen niet actueel zouden zijn. Dat blijft namelijk zo. Ik zei, wij leven in de dagen waarin het koninkrijk van Christus niet openbaar wordt. En waarin de openbaring van het koninkrijk, als het ware, is uitgesteld. Dat is een volstrekt bijbelse formulering trouwens ook. Het is uitgesteld. Een vertraging. Het is net alsof die klokken stilstaan. Er is geen ontwikkeling. Er gebeurt wel van alles, maar er komt niks tot stand. En dat is precies een beschrijving van de eeuwen die verstreken zijn sinds de dagen van Pontius Pilatus en Herodes. Er komt niks tot stand. Het toen bestaande Romeinse Rijk heeft nog wat nagesukkeld, gesudderd, iets met een udder in elk geval, want het was nogal duf. Maar weet je wel, nog iets gesudderd en het is langzamerhand verbrokkeld. In een kleine stukje is het ingevallen, maar heeft de eenheid niet kunnen bewaren. En daarna zijn er allerlei jongens geweest die geprobeerd hebben om de stukken bij elkaar te sprokkelen en weer tot eenheid te komen. En het is tot vandaag nog steeds niet gelukt. Het is altijd mislukt. En er zijn heel wat grote namen geweest inmiddels, maar niettemin is het niet voor elkaar gekomen. Het was de tijd nog niet. God liet het nog niet toe. Zijn tijd was nog niet gekomen. En de tijd van die grote tegenstander dus ook niet. En daarom is het zo dat deze psalm heel lang van toepassing blijft op onze dagen. En als we dat weten, dan wordt het van belang te lezen wat er nou werkelijk verder in die psalm staat. En dan lezen wij dat weliswaar die volkeren en die koning roepen, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Zowel de wereld, de politieke wereld bedoel ik, heeft dat geprobeerd, als ook de godsdienstige wereld. Want het verhaal over laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen, dat is een verhaal wat met groot gemak is toe te passen op de politieke situatie zoals die onder de volkeren geweest is. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat het nog veel makkelijker is toe te passen, niet op de politieke, maar op de godsdienstige, de religieuze situatie in diezelfde tijd. Want als er dan al sprake was van banden van God en zijn gezalfde, zouden we die banden, die verbindingen, die verbonden, dan toch in de eerste plaats moeten zoeken in wat dan genoemd wordt ten onrechte de kerk. Nee, het wordt een onrechte zo genoemd, want het woord kerk veronderstelt dat het van de Heer is. Dat is de betekenis van het woord kerk. Dat het van de Heer is, maar dat blijkt het niet te zijn, integendeel. En niet alleen de ongewijde geschiedenis, maar ook de, laten we zeggen, de kerkgeschiedenis leert ons dat daar ook altijd het streven geweest is om te komen tot eenheid. Jawel, te komen tot eenheid. In de eerste plaats omdat men de eenheid die er was in Christus niet erkende. En in de tweede plaats omdat als men zelf een eenheid tot stand kan brengen, dan staat men daarna zelf aan het hoofd. En zo is het ook tot in onze dagen nog steeds. Dat er even bestaat nog, en ik wil er gewoon verder de vinger niet bij leggen. Maar u kent toch de uitdrukking, het heilige Roomse Rijk. De term is een beetje overgebleven en is duidelijk genoeg, dus vanmorgen in ieder geval voldoende, om aan te geven dat ook de kerk in de tijd en eigenlijk tot in onze dagen nog steeds gestreefd heeft naar macht en eenheid, hè? Wereldmacht en wereldeenheid, waarbij inderdaad de verbinding die er was of de verbindingen die er waren met de Heer en met zijn gezalden verscheurd worden. Men heeft gewoon die banden doorgesneden en er is officieel iemand anders op diezelfde plek gaan zitten, zodat hij nu aan de banden, zeg maar, leidsels trekt. Dat is ongeveer de gedachte. Zo ziet het er in elk geval uit en daar gaat het maar om. In de politieke wereld en in de godsdienstige wereld vinden we dus datzelfde streven. Dat men de banden wil verscheuren en dat men de touwen los wil maken. Het zal duidelijk zijn dat als de Heer zelf niet aan die touwtjes trekt en die banden in handen heeft, dan is het uiteraard die ene andere. Goed. Dat is een ernstige situatie, inderdaad. U bent erg stil vanmorgen. Dat is een ernstige situatie. Maar zo ernstig is het ook weer niet, want daarna wordt er beschreven hoe God zelf tegen die dingen aankijkt. Want hoe wij er tegen aankijken, nou, ik heb de indruk niet al te serieus, want wij gaan tamelijk vrolijk door het leven, hebben we kunnen vaststellen. Hè? Nee, wat voor ons van belang is, is hoe de Heer daar nou tegenaan kijkt. En dat is vermakelijk eigenlijk om te lezen. Er staat gewoon, die in de hemel woont, zal lachen. Als dit gebeurt, vers 1, 2 en 3, dan is de reactie van degene die in de hemel woont dat hij zal lachen. En aangezien het al gebeurt wat in vers 1, 2 en 3 staat, betekent het dat wij een Heer hebben in de hemel die lacht. En wat heet lachen? Hij maakt er zich vrolijk over, dat niet alleen, hij bespot hen zelfs. De Heere, dat is dus degene die in de hemel woont, de Heere zal hem bespotten. Staat er. En ik persoonlijk ben van mening dat als de Heer dat doet, juist, dan doen wij dat ook toch maar. Er zit weinig anders op. De Heer neemt het niet al te serieus. Het punt is natuurlijk, en dat begrijpen wij allemaal langzamerhand wel, dat wij hier in dit lichaam op deze oude aarde wonen en met groot gemak een slachtoffer kunnen worden van al dit woeden der heidenen en van deze samenspanning van de volkeren tegen God en zijn gezalfde. Dat is een duidelijke zaak. Dat is wat ons misschien ook kan beangstigen. Dat is ook zo. Maar zoals we hier zitten en even afstand nemen kunnen van die situatie, past ons eigenlijk maar één reactie. Zolang wij niet zelf onmiddellijk bedreigd worden, kan er geen enkel excuus zijn om ook niet zelf te lachen over deze situatie. Waarom? Waarom dat lachen? Wel, omdat deze volkeren en deze heidenen zich opmaken voor een strijd die al gestreden is en waaruit de overwinnaar al lang tevoorschijn is gekomen. En als wij erom lachen, is dat omdat wij die overwinnaar kennen. Sterker nog, omdat de schrift ons leert dat wij aan die overwinning deel hebben gekregen, zodat van ons zelfs gezegd wordt dat wij meer dan overwinnaars geworden zijn. En dat is waar het werkelijk om gaat. In ieder geval, de reactie van degene die in de hemel woont is dat hij lacht. Daar moet ik wat anders bij zeggen. Als wij in de Bijbel lezen over lachen en over de Heer die lacht enzovoorts, dan zouden wij ogenblikkelijk moeten denken aan Isaac. Want dat betekent dat hij lachte. Ik zie in gedachten, zie ik die jongen altijd in de wieg liggen. En de hele familie staat er lachend bij. Abraham natuurlijk. En Sarah, zoals het lied ook zegt, hè, zij kon het lachen niet laten. Oh, nou goed, doe het er ook niet. Zij lacht in elk geval, als u het mij vraagt, ik heb dat eens nagekeken, maar volgens mij lachte Abraham nog veel harder dan Sarah. Maar dat schijnt men over het hoofd te zien, want vrouwen worden niet verondersteld te lachen. Vooral niet als ze gelovigen zijn, heb ik begrepen. He? Maar dat doet er nou niet toe. Dat is heel eigenaardig, ik kan er slecht tegen. Want de Bijbel ons leert dat er alle reden is tot lachen. Waarom? Omdat de geboorte van Isaac feitelijk de aankondiging is van de geboorte van de Messias, de middelaar van het nieuwe verbond. En droefheid is iets wat per definitie thuis hoort bij het oude verbond, wat een bediening des doods is, een leven onder de wet. Al die strakke gezichten die we in Nederland kennen, horen ook inderdaad onder de wet. Nou, niet helemaal allemaal, maar veruit de meeste wel degelijk. Je kunt ze zo op de kaart inschrijven, ik heb zo'n kaart ook wel eens gezien. Het was nagekeken. Kun je zo op de kaart aangeven, zo'n hele strook over de kaart zo. Al die mensen die allemaal onder de wet leven, en die lachen niet. Hè? Maar degene die onder het nieuwe verbond leven, zijn per definitie degene die lachen, omdat het nieuwe verbond de bediening is des geestes en dus des levens. En de naam Isaac is op ons van toepassing, namelijk de Heer heeft ons een lachen gemaakt. Zo wordt het in de Bijbel zelf vertaald, want wij kennen de blijde boodschap die inderdaad zegt dat de overwinning behaald is, dat de strijd gestreden is. De strijd waardoor deze oude schepping en daarmee de zonde en zelfs ook de wet overwonnen is, zodat de Heer ons oproept. Zeker nadat de Christus verschenen is, zodat de Heer ons oproept om toch vooral blij te zijn. Verblijd u, wederom zeg ik u. Verblijd u, ja, dat is de nieuwtestamentische boodschap. En elke boodschap die gepredikt wordt, is meteen te checken. Als het een boodschap is die u droef maakt, dan moet het zo zijn dat het geen Bijbelse boodschap is. De vuistregel. Ik zal niet zeggen dat die 100% klopt, maar 90% toch zeker wel. Een boodschap die in zichzelf bedroefd maakt, kan geen Bijbelse boodschap zijn. Op geen enkele manier. En elke Bijbelse boodschap zou ons moeten verblijden, zou ons reden moeten geven tot lachen en tot blijdschap in de Heer. En niet alleen blijdschap in de Heer, maar inderdaad ook lachen in de zin van spotlachen. Wel degelijk, daar staat hier ook. De Heere zal hen bespotten. Ja, natuurlijk, ik weet ook wel dat als ze daar in het Midden-Oosten, zal ik dan maar zeggen, daar zo bezig zijn, dan bespotten wij dat. Dan zeggen we, nou ja, laat ze maar gaan, ze moeten de eenheid komen, de Heer komt straks en die grijpt wel in. Broer, ja, broeder wordt het natuurlijk als ze naast ons bed staan morgen vroeg. En niet alleen omdat het dan nog zo vroeg is, dat bedoel ik niet, nee. Dan wordt het natuurlijk wat anders, maar de boodschap zelf wordt er aan zich niet anders van. En daar gaat het maar om. De Bijbelse boodschap is een boodschap van blijdschap en een boodschap ook die bijzonder veel humor in zich bergt. Dat kan niet missen, want humor is in de eerste plaats relativering, dat wil zeggen de dingen terugbrengen tot hun juiste proporties, de dingen die op zich belangrijk schijnen terugplaatsen in een wijder verband, waardoor ze ineens hun belangrijkheid verliezen, omdat er wel andere dingen zijn gewoon die veel belangrijker zijn, of omdat er zoveel dingen zijn die zo belangrijk zijn, en dan zijn ze niet belangrijk meer, hè. Kortom, humor is inderdaad relativering, het terugbrengen tot normale proporties, zodat het inderdaad belachelijk wordt, zodat wij afstand kunnen nemen. Dat is het hele verhaal. En wat leert de Bijbel ons nou anders dan dat wij getrokken zijn uit deze tegenwoordige boze eeuw en gezet zijn met Christus in de hemel. En de afstand valt sommigen wat tegen, want 6.500 kilometer vinden ze niet zo ver. Maar ik zal u zeggen, dat is nog geen meter hoor. Nee, maar het is aan de andere kant, wat de positie betreft, een enorme afstand van hier in Woepertaal naar de hemel. Dat begrijpt u toch hopelijk, hè? Wat positie betreft, dat meet je niet in meters namelijk, hè? Maar wat positie betreft is het een enorme afstand. En dus zijn wij geplaatst op een enorme afstand van de gebeurtenissen rechtstreeks om ons heen in deze wereld. En dat geeft ons het vermogen om te lachen. Bovendien, als je er dichtbij staat, vertekenen alle dingen. Zijn er fotografen hier? Vast wel, hè? neem je een groothoeklens, ga je lekker dicht bij je onderwerp staan, zo vlak ervoor, weet je wel. Vlak voor iemands neus maak je zo'n portretfoto. Zal je gedacht zijn hoe dan die foto eruit ziet? Hè? Nou, het is een gok, maar... Ja, nou zie je de echte fotografen, die weten wat er gebeurt. Nou goed, in ieder geval kreeg je de dingen dan buiten proporties op de foto, zodat als u nog eens een foto van uzelf ziet, kunt u nog altijd zeggen, die is met een grote hoeklens gemaakt. Ja, dat knapt heel erg. Sommigen knappen daarvan op. Ja, dat... Nou goed, dat allemaal even terzijde, daar kunnen wij vanmiddag wel weer les in laten geven of zo. Maar het gaat erom dat als je dichtbij bent, zie je de dingen die dichtbij zijn veel en veel te groot na verhouding. Dan ontstaat vertekening, zo is het nou eenmaal. En het beste is om de dingen te zien vanaf grote afstand. Ik hoorde van de week nog iemand op de radio vertellen. Er zitten van die exhibitionisten altijd achter de microfoons. Die vertellen altijd over zichzelf, hè. Dus die vertelde, dat had er niks mee te maken. Maar begon een half uur lang te vertellen hoe hij een parachutesprong gemaakt had. Nou, de hele stap voor een radioomroeper. Maar niettemin. Nee, we zijn een vliegtuig gestapt met een parachute om. En het was zo mooi. En het was zo mooi en stil enzovoorts. En die wereld die zag er heel anders uit. En toen dacht ik, ja, zo zien wij hem altijd eigenlijk. Behalve in onze slechte dagen. Maar er zijn slechte dagen. Wij zien hem altijd zo van boven. Wat druk gedoe daar naar beneden. Maar waarom woeden die volken? En waarom bedenken die naties ijdelheid? Waar leidt het toe? Nou, als je er middenin zit, is het alarmerend. Maar als je kans ziet om de dingen te zien vanuit de positie die ons in Christus geschonken is, dan valt het wel mee en er is alle reden tot lachen. Want hoewel de ontwikkeling in de wereld in strijd is met de wil van God, zoals ik er straks al zei, is het voor ons toch verheugend, omdat het in overeenstemming is met het woord van God. En als het in overeenstemming is met het woord van God tot op vandaag, na 6000 jaar nog steeds in overeenstemming met het woord van God, daar heb ik alle vertrouwen in de toekomst. Want we weten hoe het verder zal gaan. En hebben wij dus geen reden om ons daarover ongerust te maken. Het enige waar we ons ongerust over maken zou hoger kunnen zijn onze eigen gezondheid, onze eigen privéomstandigheden. Maar het punt is juist dat wij het woord van God hebben, opdat wij daar overheen zouden kunnen zien. Opdat wij uitzicht zouden hebben op heel andere dingen, dingen die ons deel zijn geworden in Christus. Daar gaat het maar om. En zo moeten we natuurlijk ook bij elkaar zijn. En een van de grootste fouten die wij kunnen maken is ons eigen persoon en alles wat ermee samenhangt als het ware over die Bijbel heen leggen, zodat we van het woord van God niks meer begrijpen en al die dingen maar op onszelf betrekken, zodat we zelf groter en groter worden enzovoorts. Maar van de Bijbelse waarheid als zodanig niks meer verstaan. Dat zouden we dus even zoveel mogelijk moeten vergeten. Dat is natuurlijk de enige manier om... Overwinning te hebben, zal ik maar zeggen, op eventuele strijd of omstandigheden uit ons dagelijks bestaan hier beneden. De hoge positie zouden we weer moeten nemen. Nou, de Heer doet het ook. En daarom staat er, hij woont in de hemel en dus, en hij lacht, hè, die in de hemel woont zal lachen. Waarom lacht hij? Wel, omdat hij in de hemel woont en ik kan het goed overzien. Dat is het eigenlijk, dat is de combinatie van de zin. En daarom staat er pas in tweede instantie de Heere, dat is natuurlijk de Heere, degene die in de hemel woont. Maar de Heere zal hem bespotten. Niet alleen lachen, maar zelfs hen uitlachen betekent dat dus. Waarom? Omdat, vers 5, omdat in de toekomst, want dan, het woord dan aan het begin van het vers wil zeggen, dat die tijd komt, ooit een keer. Er staat wel geen datum bij, maar daarom gebeurt het wel een keer. Dan, ooit in de toekomst, terwijl deze situatie van vers 1 tot en met 3 van Psalm 2 blijft voortbestaan, maar ooit in de toekomst zal hij tot hen spreken. In zijn toorn. En dan staat er vervolgens, en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik denk dat hij een keer heel hard boe roept. Nee, als we het nou toch kort samenvatten, hè, even kernachtig, dat is wat hier staat. Die in de hemel woont zal lachen om dat gedoe daar beneden. S'nachts roep je een keer. Hè? En dan schrikt men zich hier op aarde. Wild. Dan zal men bezwijken over de dingen die over het aardrijk zullen komen en dat soort dingen meer. God zal spreken en denk erom dat dat een hete adem oplevert bij die gelegenheid. Hij zal hen verdoen door de adem zijns monds, staat er. Komt als het ware vuur uit zijn mond, dan wel zijn neus. Want neus en toorn is in de Bijbel trouwens toch hetzelfde. De Heer zal ooit spreken weer. Dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid. Dat betekent dat hij in de dagen voorafgaande aan vers 5 of niet spreekt, of hij spreekt wel, maar niet in zijn toorn en niet in zijn grimmigheid. En eigenlijk is het zo dat beide dingen waar zijn, want hij spreekt in onze dagen niet. Sinds de dagen van Pontius Pilatus en Herodes spreekt hij niet op de manier zoals hij vroeger sprak. Immers, hij heeft zijn woord voltooid. God heeft in deze laatste dagen, uit Hebreeën 1, hè? God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij gesteld heeft. Ik toch heb mijn koning gesteld, zegt Psalm 2. Hè? Maar die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Hebreeën 1, de eerste verse, jawel. God heeft dus in deze laatste dagen uiteindelijk gesproken door de Zoon. Einde van een verhaal. Punt. En wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt, staat er. Had er nog iemand een profetie misschien? Wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt, staat er. God heeft gesproken. Dat wil zeggen, God spreekt in onze dagen niet meer zoals hij in het verleden gesproken heeft. Waarom zou hij ook? Hij heeft niets toe te voegen aan hetgeen hij gezegd heeft. En dat is een hele goede reden om te zwijgen. Aan de andere kant is het zo dat de Heer weliswaar spreekt, maar niet via die methode, maar via de methode van een compleet woord van God, een complete Bijbel. Alles zwart op wit, hij benadert de mens niet rechtstreeks, zoals in het verleden via de profeten, maar heeft hen het boek gegeven en daarmee uit. En zo spreekt hij toch. Daar gaat het maar om. Hij spreekt of niet, zo is te zeggen, of hij spreekt, maar niet in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Want als dat gaat gebeuren, dan zijn de dagen van de wederkomst van Christus aangebroken. De dagen waarin deze koningen en deze heidenen en deze volken aan hem zullen onderworpen worden. Maar de Heer kan het zich permitteren om niet te spreken. Wat hij had zullen zeggen, heeft hij gezegd. En waar het gaat om de overwinning over de volkeren der aarde, wel, die is al behaald, alleen zij weten het nog niet. Nee, dat kunnen ze wel weten, maar dat willen ze niet weten. Ook dat heeft God gezegd namelijk. Maar men wil niet weten, nou dan niet. Maar het is een vermakelijke situatie om de plannen van de volkeren en koningen der aarde te volgen en tegelijkertijd te weten waar het toe zal leiden. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of men komt niet tot het gestelde doel, namelijk die wereldeenheid enzovoorts. En dat weten wij dan al, terwijl ze ermee bezig zijn. En de andere mogelijkheid is, men komt wel tot het gestelde doel en dan wordt het nog leuker van. Want als dat beeld er dan één keer staat op twee benen en 10 tenen, hè? Dan gaan we zitten wachten op die steen die op die tenen zou vallen. Zo is het toch eigenlijk. Hè? Er zijn maar twee mogelijkheden en beide leiden tot de ondergang van deze volken, van deze opstandelingen tegen God. Van deze rebellie der volken. Daarom, het is een vermakelijke situatie. Van gezien vanaf de kant van degene die geloven in het woord van God. Want in de toekomst, vers, of het woordje dan aan het begin van vers 5, lezen we dus als in de toekomst, ooit hierna, dan, niet nu, maar dan. Dan zal hij tot een spreker in zijn toren, in zijn grimmigheid zal hij hem verschrikken. En daarbij zegt hij, vers 6, sprekend over de huidige situatie, sinds Pontius Pilatus en Herodes, en voortdurend tot de dagen van die twee beesten uit Openbaring 13. In die dagen zegt hij, ik toch, ik immers. En in het Gronings, ik ja, heb mijn koning gesteld, neergezet, opgericht. Ik toch heb mijn koning gesteld over of op, want dat is hetzelfde, op Sion. En Sion is niet alleen de plaats natuurlijk. Sion betekent ook dat het een opgericht teken is, zodat de naam Sion eigenlijk in zichzelf al toegepast zou moeten worden op de Messias. Een opgericht teken. Dus Christus zelf uiteraard. Maar goed, ik toch heb mijn koning gesteld op Sion. En dan staat erbij wat het is. De berg van mijn heiligheid. Waar de heilige Israëls en ook de verlosser Israëls zijn troon over Israël en de volkeren zou hebben. En dan staat er, ik zal van het besluit verhalen. Dat wil zeggen dat achteraf ook aan de volkeren, aan de wereld bekend gemaakt zal worden hoe het was. En dus hoe het in onze dagen is. Namelijk, hij zal verhalen en zal zeggen, en dan staat er, ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, en nog een keer hetzelfde, heden, tegenwoordige tijd, dus heden, nu. Heden heb ik u gegenereerd, als wat? Als zoon uiteraard. Kortom, heden heb ik u tot zoon gesteld. Ik heb al eens vaker gezegd, dat woord verwekken of genereren heeft, als er verder niks bij staat, de hele, of bergt in zich het hele proces vanaf de verwekking van het nageslacht tot en met het officiële aanstellen van dat wat geboren werd inmiddels tot zoon. Niet alleen maar de verwekking, niet alleen maar de geboorte, maar het is het totale proces van het verkrijgen van een erfgenaam. En dat gaat zelfs lang niet altijd door voortplanting. Maar dan nog heet het in de Bijbel verwekken. Zoals in ieder geval duidelijk te zien is in bijvoorbeeld Matthäus 1. Maar dat dus weer even in de voetnoot. Want daar verwekte de een de ander, maar het zal blijken dat de ander niet eens uit de een geboren werd, maar behoren tot een hele andere tak van de familie. Dat kan allemaal gebeuren. Maar genereren of verwekken wil zeggen dat de erfgenaam uiteindelijk wordt aangesteld. En hier staat dat tot die zoon, tot die erfgenaam gezegd werd ooit, gij zijt mijn zoon heden, en dat betekent heus vandaag, heden heb ik u verwekt. En hier staat dat van de besluit verhaald zou worden. Dat wil zeggen, het was al gebeurd, maar het wordt pas veel later officieel bekendgemaakt dat het gebeurd was. Dat is trouwens ook niks bijzonders. Want zo was het bijvoorbeeld bij Saul. Die gezalfd was, maar het werd pas veel later bekendgemaakt. En zo was het ook bij David. Eerst gezalfd en pas veel later onder totaal andere omstandigheden werden bekendgemaakt. En het punt is, wanneer werd hij tot zoon gesteld? Wanneer werd hij aangewezen? Wanneer was hij officieel degene die, aan wie de erfenis toekwam? En dan moet ik zeggen, dat gebeurde in zijn eerste komst. Dat wil zeggen, dat gebeurde in de climax daarvan, namelijk op de dag van zijn opstanding. Heel vervelend is dat wij dikwijls gehinderd worden door allerlei theologisch taalgebruik waarvan we de betekenis niet kennen. Wij niet, zij ook gewoonlijk niet, want daardoor ontstaat de verwarring. En het punt is namelijk dat van de zoon gezegd wordt dat hij tot zoon wordt aangesteld en dus definitief de zoon is. Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden op het moment van zijn opstanding uit de dood. Dat zijn opstanding hier niet genoemd wordt, dat lijkt me wel duidelijk. Er staat er niet uitdrukkelijk bij. Hoewel verwekken of genereren natuurlijk best kan zijn. Het verwekken uit de dood. En dat het dat ook daadwerkelijk is, mogen blijken uit het commentaar erop. Ik heb het gisteren al even aangehaald. Het commentaar erop in Handelingen 13. Waar het zo zonder meer gezegd wordt. Waar heel uitgebreid commentaar gegeven wordt op dit schriftgedeelte. Waar uitgebreid gesproken wordt over de veroordeling en executie van de Heer Jezus. En dan neem ik de draad op in vers 29 van Handelingen 13. wat Paulus zegt. En als ze alles volbracht hadden wat van hem geschreven was, namen zij hem af van het hout en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Zij namen hem af van het hout. Zij legden hem in het graf, maar God wekt hem uit de doden op. En dat staat steeds in Handelingen zo, het voorgaande hoofdstukken ook. Maar God heeft hem opgewekt. Gij hebt hem gekruist, gij hebt hem gedood door de handen van de heidenen of van de onrechtvaardigen of hoe het maar heten mag. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt. In Handelingen 2 zelfs lezen we dat al. En dan staat er, welke gezien is geweest, vele dagen lang, door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Kortom, die opstanding is een goed bewezen feit, want er zijn vele getuigen van. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, vers 32. Hoezo, wat was er dan geschied of beloofd aan de vaderen? Nou, wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, namelijk dat God deze belofte vervuld heeft aan ons. Hebt u dat? De beloften aan de vaderen zijn vervuld. Welke beloften waren dat? Nou, in ieder geval die aan Abraham en die aan David, waarover we het gisteravond gehad hebben. Namelijk dat een uit het zaad van David een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen en dat het zaad van Abraham erfgenaam van de wereld zou zijn. Heel kort gezegd natuurlijk, zit meer dan vast, maar heel kort gezegd. Nou, wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, dat God die belofte vervuld heeft. Aan ons, hun kinderen, hun zonen eigenlijk natuurlijk. Hoe heeft God die belofte dan vervuld? Of wanneer dan? En dan staat er, als hij Jezus verwekt heeft uit Maria. Nee, uit de dood. Het ene is een beeld van het andere overigens. Want Maria zei ook, hoe kan dat nou? Vrouwen kunnen niet zwanger worden. Ook nooit tot u doorgedrongen. Nou, dat is zo. Het schijnt dat. Ik moet even rondkijken. Ja. Het schijnt dat daar een man voor nodig is. Levenskracht is in de man. En gisteravond zei nog iemand, je moet niet meteen beginnen te lachen, want daarom vertel ik het niet. Maar toen we het gisteren hadden over een kleine overblijfsel, een klein aantal wat behouden werd in de ark van Noach, toen kreeg ik achteraf als commentaar, miljoenen zaadjes vochten om een ei. En het resultaat, ben jij. Van al die miljoenen, maar één. Ik krijg er nog eens voorlichting ook. Maar één. Wat gebeurt er met de anderen? Die blijven niet over. Worden ook niet behouden, worden niet geboren, verdwijnen gewoon. Miljoenen. Ga daar maar eens aan staan. Dan kun je wel zeggen, wat een verspilling. Maar dat is het punt niet. Ons wordt niet. Ja, dat komt ook in de Bijbel voor. Ja. Wordt verspild op de grond, staat er. Ja. Maar waar het maar om gaat, is inderdaad. Dat normaal gesproken de vrouw niet zwanger wordt. Tenzij dan dat er wat anders gebeurt. En Maria zei: hoe zal dit zijn terwijl ik geen man beken? Toen zei de engel: maak je geen zorgen, want er komt heilig leven over je. Nee, ik citeer het met opzet. Een klein beetje anders, maar hè, de Heilige Geest zal over u komen enzovoorts. Maar het punt is dat ook onwaarschijnlijk geacht werd dat het zou gebeuren. Dat kon eigenlijk niet. Maar het punt is nou juist dat hoewel er geen man, niet in de normale betekenis van het woord, hè, hoewel er geen man aan te pas komt, Maria toch zwanger werd en een zoon voortbracht, geboren uit de maagd. Het zal u duidelijk zijn, als men dat niet gelooft, dan gelooft men uiteraard ook niet in de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, want het een is een beeld van het ander. Zo zit het gewoon. En te praten over de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus, al of niet, heeft geen enkele zin. Waar het om gaat is of hij van de dood, uit de dood opstond of niet. Als je dat gelooft, is er geen enkele reden om niet te geloven in die beroemde maagdelijke geboorte. Want het is precies hetzelfde. Leven uit de dood, langs bovennatuurlijke weg, langs goddelijke weg, voortgebracht. Nou, wanneer heeft God Jezus verwekt? Hier staat, God heeft de belofte vervuld als hij Jezus verwekt heeft. Wanneer dan? Uit Maria? Nou nee, er komt meteen een schriftgedeelte bij aan te pas. Vers 33. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dat is zo aardig, want normaal gesproken citeert de Bijbel zichzelf zonder te zeggen waar staat. Nou ja, in Jesaja of gelijk ook David gezegd heeft of iets dergelijks. Hier staat uitdrukkelijk, gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Iedereen kan het vinden. Hè? Het belangrijkste schriftgedeelte misschien wel uit het hele Oude Testament eigenlijk. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Precies wat ik gisteren ook heb aangehaald. Hè? Dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren. Heeft hij al dus gezegd, ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Dat is Jesaja 55 vers 3, maar dat doet er nou verder niet toe. Waar het om gaat is dat God Jezus verwekt heeft toen hij hem uit de dood verwekte. Kortom, als in Psalm 2 staat, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, wordt er een dag gesteld waarop die zoon wordt aangewezen en aangesteld, en dus waarop hij gezalfd werd feitelijk, want daar komt het in de praktijk op neer, en die dag is de dag van de opstanding van Christus. Toen zei de vader, gij zijt mijn zoon. En aangezien er een troon over de ganse schepping te vererven was, werd hem dus die troon gegeven en zei diezelfde vader tot die zoon, ga hier maar zitten. Waar? Psalm 110. Dat is Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Dat gebeurde op de dag van de opstanding van Christus. Bij die gelegenheid nam de Heer Jezus Christus die positie in aan de rechterhand Gods. Die positie die voor hem bestemd was en die ook beloofd was reeds aan David. Toen de Heer zei in 2 Samuel 7, zoals we gisteren gelezen hebben. Zal zijn een zoon van David, maar ik zal hem bovendien tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. En dat werd vervuld toen de Heer Jezus Christus opstond uit de dood. Dat wil zeggen dat hij tot koning gesteld werd op de dag van zijn opstanding. Is hij dus koning? Ja, en pas de volgende vraag is over wie dan wel? En niet andersom. Nee, niet andersom. Niet. Is hij over iemand van ons koning? Niet? Nou, dan is hij geen koning. Heeft iemand van ons Christus ooit als de verheerlijkte gezien? Is hij dan wel verheerlijkt? Ja, natuurlijk wel, want het hangt niet van ons af. Wat een hoogmoed, denk ik altijd. Hè? Dat denk ik, dat zeg ik nooit, maar dat denk ik dan. Wat een hoogmoed. Hè? Dat hangt niet van ons af. Onze verantwoordelijkheid is om hem als de verheerlijkte en als de koning te aanvaarden. En nog enige dingen meer uiteraard. Maar het hangt niet van ons af of hij het is. Willen jullie alsjeblieft, de prediking van het evangelie is niet, willen jullie alsjeblieft Christus verheerlijken? Of ook op hem stemmen voor de aanstaande koningsverkiezingen of weet je veel wat. Wat een onzin. De prediking is dat God tot stand gebracht heeft wat de mens nooit gewild en niet gekund heeft bovendien. God heeft het tot stand gebracht, voor ons wordt simpelweg gevraagd om het in geloof te aanvaarden. Dat is precies wat ik gisteren zei. Het is alleen maar een kwestie van dank u wel zeggen. Eerst geloof. En daarna kunnen we ons altijd nog bezighouden met wat het betekent dat Christus koning is. En wat het betekent dat hij gezeten is aan Gods rechterhand. Wij moeten dingen niet omdraaien en zeggen, ik wil eerst wel eens weten wat het is. Wat zou dat nou helemaal wezen? Want ik moet het toch eerst weten voordat ik het begrijp. He? Ik geef altijd het voorbeeld van dat lichtknopje bij de deur, weet u wel. Stel je voor dat je eerst de wet van oom uit je hoofd moet opzeggen en moet uitrekenen, narekenen, alvorens dit het lichtknopje kunt omdraaien. Als je daarop moet wachten, is de draaischakelaar al lang een wipschakelaar. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar de, hè? Nee, dat vragen wij ons toch ook niet af. Dat doen wij gewoon. Weet je hoe ingewikkeld lopen is? Lopen, gewoon hoe ingewikkeld dat is. Hè? Dat is heel ingewikkeld, maar ik ben blij dat ik niet hoef te weten hoe ingewikkeld het is. Je doet het gewoon. Dat is alles. Moeilijker is het niet. En zo is het met de positie van Christus. Die wordt ons voorgehouden. God heeft het tot stand gebracht. Hoe moeilijk dat is, wel, misschien leren we dat nog eens. Ik zei niet dat het moest, maar ik zei, misschien leren we dat nog eens. Hoe het tot stand gebracht is, wat er voor nodig was, dat wil God ons wel bekendmaken, dat doet hij ook, maar het is niet de voorwaarde voor het aanvaarden van deze waarheid. Men hoeft niet te weten hoe het zo gekomen is, men moet aanvaarden dat het zo gekomen is. Dat wij die heerlijke koning hebben, zeg ik dan maar, die Messias, die oorzaak van eeuwige zaligheid, die inderdaad gezeten is in de rechterhand Gods. Dat is de situatie. Daarna kun je altijd nog leren hoe het komt dat de wereld er niks van merkt. En wij misschien ook niet. En daarover spreekt Psalm 2. Want waar het om gaat is dat gezegd wordt, dat gezegd was tot hem, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Punt. Ga daar maar zitten, zou Psalm 110 zeggen. En daarna staat er, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Zodat hier uitdrukkelijk traag verteld wordt, dat eerst tot hem gezegd werd, ga daar maar zitten. En toen hij zat, zal ik dan maar zeggen, werd hem gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En toen werd stil. Eis van mij en ik zal u geven. Dat is een situatie die nu al bijna 2000 jaar voortduurt. Eis van mij, zegt de vader tot de zoon, en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. En zo is de situatie nog. Omdat die eis, dat opeisen van het koninkrijk, door de enige echte, enige waarachtige heerser, de enige waarachtige erfgenaam, dat opeisen van dat koninkrijk, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Om de eenvoudige reden die ons gegeven wordt in het Nieuwe Testament via Paulus en daarna ook door Petrus. Namelijk, de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat alle behouden worden. Want als hij zal eisen en dus zal spreken, zal hij spreken in zijn grimmigheid en toorn en zijn oordeel brengen over de levende mensheid en over de levende volkeren die samenspannen tegen hem. Maar de overwinning is behaald, zodat er geen haast meer bij is. Ja, u had haast. Dan gaan we weer. Wij zijn de norm niet. Wij zouden misschien willen dat vandaag de opname zou plaatsvinden, maar waarom ook niet 1000 jaar eerder? Waren de omstandigheden in de wereld heel wat beroerder dan vandaag? Ja, nog beroerder, vooruit. Hè? En toen gebeurde het ook niet. Ik bedoel, wij kunnen wel haast hebben, maar dat is het probleem niet. Het gaat om de objectieve waarheid, dat waar de overwinning behaald is, dan kan men rusten. En dan kan men tot die zoon gezegd worden, zodra u eist, dan zal ik u geven. Die zoon zegt, nou ja, moet ik eens over nadenken. He? De zaak is geregeld, de strijd is gestreden. Hoe het nou verder gaat, ach. Nu alle tijd om dat eens rustig te regelen. Dat neemt niet weg dat die tijd wel degelijk ook in het Oude Testament al gemeten wordt. En dat daar ook al in is vastgelegd, geopenbaard is wat overdreven, maar dat er ook al in is vastgelegd, hoe lang die zoon zou wachten met eisen. Maar dat is een ander verhaal. Het gaat erom dat die situatie nu bestaat, waarop de koning op de troon zit en geen haast heeft om zich als de koning kenbaar te maken aan de wereld. Het is de situatie van Saul. Die is gezalfd, maar heeft geen haast om zich bekend te maken. Het is meer bekend natuurlijk de situatie van David. Hij is gezalfd, maar hij heeft geen haast. Hij heeft een belofte gedaan, wat kan hem gebeuren? En hij wacht op zijn tijd, heel geduldig, dat heeft ook lang geduurd trouwens. Maar goed, Het zijn zulke dagen waarin wij leven. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden, of namelijk de einden der aarde, tot uw bezitting. En dan staat er dat vervolgens de vader weer tot de zoon zegt: gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. En het leuke, want ik moet daarom lachen, het leuke daarvan is dat het ijzer en het pottenbakkersvat overeenkomen weer met het ijzer vermengd met modderig leem, pottenbakkersleem. Uit het beeld van Daniel 2 voorstellende de wereldrijken en in het bijzonder het laatste wereldrijk wat geoordeeld zal worden. Zie, daar wijst het op. Maar dat is een toekomstige aangelegenheid. Wij leven in de dagen dat wij hebben deze koning die op de troon zit, en die koning ook die tot ons zei: hebt goede moed. Hebben we die dan nodig? Ja, want het zal wel even duren nog. Hebt goede moed. Nou, is er ook een reden om goede moed te hebben? Jawel, hij zegt: hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij wacht op de openbaring daarvan. Want dat zal pas plaatsvinden in de toekomst. En aangezien wij in Christus meer dan overwinnaars zijn, hebben ook wij goede moed, omdat we delen in de overwinning van Christus. En zo min als hij haast heeft, kunnen wij daarin haast maken. En zoals de overwinning van Christus niet blijkt in de wereld, zal ook niet aan de wereld blijken in de omstandigheden dat wij inderdaad in Christus overwinnaar zijn. Maar wij zijn er wel. Daar gaat het om. Wij leven daar ook uit. En dat is van groot belang, omdat dat het enige is wat ons rust kan geven in de situatie die wij in de wereld nog eenmaal kennen. Wat ons ook bedreigt, wij hebben goede moed, want we hebben een Heer die de wereld heeft overwonnen en die gezeten is nadat de strijd volbracht is aan de rechterhand Gods. Zodat wij rustend in zijn overwinning in hem meer dan overwinnaar geworden zijn. En je komt onvermijdelijk, niet alleen omdat het nu zondagmorgen is en omdat deze tekenen voor ons staan, maar je komt onvermijdelijk terecht bij die Heer die als koning op de troon gezeten is, maar zijn koninkrijk niet openbaart. En die ons dan ook wordt voorgeschilderd als de andere machthebber in Israël, namelijk de hoge priester. Dat is de andere machthebber in Israël. De hoge priester die in ieder geval bij afwezigheid van de koning de enige machthebber is in Israël. Zo was het ook in de dagen van de Heer Jezus trouwens. Er was maar één Joodse machthebber, dat was de hoge priester. Er was geen koning. Maar we komen onvermijdelijk terecht bij die hoge priester die God gegeven heeft. Degene die voor het eerst verscheen in de Bijbel demonstratief nadat de strijd gestreden was. Na het slaan der koningen, het schaakspel was dan beëindigd, denk ik altijd. Na het slaan der koningen, staat er in mijn Bijbel, verscheen aan Abraham, Melchizedek, de rechtvaardige koning, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uiteraard. Kortom, Christus zelf verscheen aan Abraham na de strijd, de overwinning was behaald. En wat werd er gezegd? Nou, wat er echt gezegd werd, weet ik niet, maar het zal zoiets geweest zijn. Ga nou eerst maar eens zitten en kijk eens wat ik voor je heb meegebracht. Brood en wijn staat er. Het leven zelf, als de overwinning behaald is en men leeft, dan heeft men eeuwig leven. En er is er iemand die zich garant stelt voor dat leven, die dat leven onderhoudt en voedt. En die zegt: ga hier maar zitten en hier is leven. Brood en wijn als de uitbeelding van het opstandingsleven van Christus, uitbeelding van het leven van het nieuwe verbond. Ik heb er nou geen tijd meer voor, helaas, ik kom altijd tijd tekort. Zo hoort het ook, denk ik, maak ik mezelf dan wijs, maar ik zou moeten spreken over de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die ook beschreven wordt als de middelaar van het nieuwe verbond. Dat is volstrekt hetzelfde, de middelaar van het nieuwe verbond. Leeft u onder het nieuwe verbond, dan hebt u een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. We hebben niet meer argumenten bij nodig. Leven wij onder het nieuwe verbond, dan leven wij onder de heerschappij van de middelaar van het nieuwe verbond. En dat is de hoge priester. Ik had u dat wel willen laten zien, zelfs vanmorgen, maar ik neem me altijd veel te veel voor. Maar u leest het maar eens door. Misschien dat ik er van de week nog eens op terugkom in Hebreeën 7 bijvoorbeeld. Ander verbond, andere wet. Niet meer oude verbond, maar nieuwe verbond. Wel, dan niet meer aan Aaron, maar Melchizedek, leven wij onder het nieuwe verbond? Ja, want wij leven vanuit de opstanding van Christus. Het is zijn leven wat wij hebben ontvangen. Is hij de middelaar van het nieuwe verbond? Ja. Is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Ja. Nou, als hij onze middelaar is en onze verlosser en zaligmaker, waarom is hij dan niet onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek? Nee, ik zeg dat omdat zulke dingen toch wel eens bestreden worden, hè, om een of andere theoretische reden, want ik kan er alleen maar een theoretische reden voor vinden, hè. Maar het is een volstrekt Bijbelse waarheid dat degene die gegeven werd als koning over de hele schepping ook gesteld is tot hoge priester van de hele schepping. Dat niet alle schepselen hem als zodanig aanvaarden, doet daar niks aan af. En dat Israël hem als zodanig tot op heden niet aanvaard heeft, heeft er ook niks mee te maken. Wij wel. En omdat wij ons geplaatst hebben onder zijn koningschap en priesterschap, zijn wij het enige echte Israël. Zo zit het eigenlijk. Nee, ik meen dat heel serieus. Zo is dat eigenlijk. Wij zijn toegetreden tot de God van Israël en daarom aan Israël toegevoegd. We zijn de enige echte erfgenamen als gelovigen van de beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan heeft. En daarom zijn wij degene die erfgenaam geworden zijn van het nieuwe verbond. Daar leven wij dus onder. Erfgenaam ook van God en mede-erfgenamen met Christus. En dat staat niet in de Hebreeënbrief zozeer, dat staat zelfs gewoon in Romeinen. Makkelijk genoeg. En in hem leven wij. En hij is degene die aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. En wie is dat dus? De hoge priester. Wie anders is ingegaan in het binnenst heiligdom, achter het voorhangsel, om ons bij God te vertegenwoordigen. En dat betekent in de praktijk dat wij zijn wie hij is. Dat wil zeggen dat we gezegend zijn met de zegeningen waarmee hij gezegend is. En toen God Christus verhoogde uit de dood en zette aan zijn rechterhand, toen werden wij met hem. Staat in mijn Bijbel. In de uwe bedoel ik eigenlijk. Staat in uw Bijbel. Werden wij met hem opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel. Niet als iets wat misschien nog in de toekomst als hoog ideaal bereikbaar zal zijn. Zo van, u doet mee voor de laatste, weet u wel, die wedstrijden. Kent u toch die loterij, hè? Wel nee, dat is een zekerheid. Dat is al gebeurd. En het ligt vast in hem die hoge priester is geworden en koning wegens de kracht des onvergankelijken levens. Die een onwankelbaar koninkrijk heeft ontvangen en die ons onvergankelijk, onverderfelijk en onverwelkelijk leven en daarmee ook zo'n erfenis geschonken heeft. En dat is waar we bij bepaald worden. Dat is ook waar wij naar uitzien, maar het is niet waarop wij wachten. Nou, dat is weer een nauwkeurig taalgebruik. Het is niet waarop wij wachten omdat wij het verkregen hebben. Wij willen ooit die nieuwe schepping, dat nieuwe Jeruzalem wel zien. Maar we zijn er niet naar onderweg strikt genomen. Er was al een correctie geweest sinds gisteren, heb ik begrepen. Inderdaad, we zijn er niet naar onderweg, wij leven daarin. In het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Dat is het. Daaraan hebben we deel gekregen. Daarvan zijn we erfgenamen geworden. En ik zou zeggen, daarvoor zullen we nu ook de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we mogen leven uit de rijkdom vanuit uw genade, niet uit de armoede van uw wet. We danken u dat we uw woord hebben ontvangen waarin u zichzelf aan ons hebt geopenbaard als degene die ondanks alles genade zal geven aan iedereen die tot u nadert. En we danken u, Vader, dat ons vertrouwen in u gerekend wordt tot gerechtigheid, zodat we inderdaad uit uw gerechtigheid, uit uw waarheid en uw genade en goede tierenheid mogen leven. We danken u, Vader, dat we ondanks de omstandigheden in de wereld onze blik mogen richten op u. En mogen weten dat we verbonden zijn met de levende God die de overwinning op de heidenen en de volkeren behaald heeft. Dat we deel hebben gekregen aan hem die de wereld heeft overwonnen. Opdat we in u en in Christus altijd goede moed zouden hebben. Wij danken u daarom ook, Vader, voor brood en beker. Die symbool zijn van het leven wat u ons geschonken hebt. Die symbool zijn ook van de maaltijd die u ons bereid hebt. We danken u dat we mochten ingaan in die maaltijd, in die feestzaal, in uw koninkrijk, in het nieuwe verbond, in het nieuwe Jeruzalem, of hoe u het maar genoemd hebt. We danken u, Vader, dat we huisgenoten God zijn geworden. En dat we zijn genood aan de tafel van gemeenschap, van leven en eenheid die u voor ons hebt toegericht. We danken u daarom, Vader, dat we ook deze morgen zo bij elkaar mogen zijn als uw kinderen. En verzameld mogen zijn rondom deze zichtbare tafel die ons spreekt over onze heiland die ons leven geworden is. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid daartoe ook mogen naderen. En niet hindernissen hoeven te overwinnen die u of mensen hebben opgeworpen. Maar dat we integendeel op uw uitnodiging met vrijmoedigheid mogen komen tot u die ons het leven geeft. En we danken u daarom dat we met diezelfde vrijmoedigheid brood en wijn tot ons mogen nemen. Die ons herinneren aan wie onze heiland geworden is. Die ons bepalen bij de overwinning van onze heiland. Die gezeten is aan uw rechterhand. En die in langmoedigheid op ons ziet. En die onze overste leidsman en volleinde des geloofs geworden is. Tot wie wij met vrijmoedigheid naderen om geholpen te worden en genade en barmhartigheid te vinden te bekwame tijd. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom van uw woord. Voor de rijkdom van uw leven, voor de rijkdom van uw genade. Dat we hier bij elkaar mogen zijn, afgezonderd van de wereld en ons mogen realiseren. Dat we deel hebben gekregen aan dat wat de wereld nastreeft. Aan eenheid, maar dan een eenheid die tot stand is gekomen in hem die de ene, de onvergankelijk is, de ene die onwankelbaar is, die gisteren, heden en tot in eeuwigheid dezelfde is en die de wereld heeft overwonnen. Wij danken u, Vader, voor het leven en die zaligheid die u ons geschonken hebt, waarbij we ons ook deze week mogen bepalen. Zegent u ons, ook deze morgen, aan deze maaltijd. Amen.